laatste keer in 1 Petrus hoofdstuk 4 gestopt met vers 6. Dus we gaan nu verder. We hebben een systematische studie van 1 Petrus momenteel. Dus we gaan verder met 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 7 tot 11. 4, 7 tot 11. Oké, Petrus zegt hier, en het einde aller dingen is nabij. Seid dan nüchtern en waakt in het einde gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Seid herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En gelijk hij gave ontvangen heeft, also bediende hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht, die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welken toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dus deze tekst hier stelt sommige praktijkvoorbeelden wat we moeten doen in de gemeente. En in verschillende punten kunnen we denken aan het leven van Petrus. En dat is heel duidelijk in deze brief. Er zijn bepaalde punten die we zien en in zijn ervaring met Jezus en in zijn ervaring met zijn dienst, die komt terug in zijn brief. Natuurlijk. Ja, als iemand leert iemand, gebaseerd op het woord van God, maar denkend aan zijn eigen ervaring met God en met het woord van God. Dus zo is het ook hier in het eerste punt in vers 7. Zegt hij, we moeten nuchteren zijn en in gebed waken. En Petrus heeft zijn eigen ervaring, waar hij niet zo nuchter was, betekent niet 2 liter wodka gedronken, maar nuchteren in de zin van goede, duidelijke gedachten. En in een context van resistent zijn aan de aanval van Satan. En we hebben deze situatie toen Jezus met zijn discipelen, met zijn leerlingen op de Olijfberg was. En Jezus zegt, nu moeten we heel sterk bidden. Omdat er is een grote verzoeking, een grote gevaarlijke situatie. En we moeten sterk zijn in God. Om Gods wil te doen. En dus, we zien deze verhaal in Lucas 22. Kunnen we misschien ook lezen. Lucas 22, vers 39 tot 46. Dus Petrus' eigen ervaring met wakker zijn en nuchter zijn. Lucas 22, 39 tot 46. Zegt hier, hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Die leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver. En knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij naar zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Dus in deze situatie, Jezus weet, ze gaan nu komen om mij gevangen te nemen. En de discipelen zijn met Jezus. Dus het is heel gevaarlijk als de mensen komen, de soldaten komen om Jezus gevangen te nemen. En dan zijn de discipelen met Jezus. Het is een situatie waar de leerlingen Jezus moeten bekennen. Ze zijn leerlingen en ze moeten in gevaar Jezus bekennen. Dat betekent getuigen. Als we zien het woord getuigen, martier in het Griekse tekst, martier, ja, is iemand die sterft. Een getuige van Jezus is klaar om voor Jezus te sterven. Dat is een getuige van Jezus. Dus als zijn beslissing noodzakelijk is, als zijn gevaar is, en de kerk is vervolgd in vele landen op aarde. Dat is een beslissing. Dat is een heel moeilijke beslissing. Wat zijn we bereid om voor Jezus te doen? Wat zijn we bereid om voor Jezus te lijden? En tot deze punt om te zeggen, voor Jezus te sterven is beter dan zonder Jezus te leven. En dus, de discipelen, de leerlingen, zijn in deze moeilijke situatie en ze moeten een beslissing nemen. Ben ik met Jezus en beken ik Jezus en ik ben bereid ook voor Jezus te sterven of niet? Dus ze hebben kracht van God nodig. Dat is niet normaal, dat is menselijk. Niet mogelijk om te zeggen, oké, menselijk gezien gaan we altijd proberen om te leven, niet te sterven. Ja, mensen die in een grote depressie zijn, oké, ze willen sterven. Maar normaal gezien, als we gezond zijn en normaal zijn, willen we niet sterven, we willen leven. En als er een gevaar is, proberen we alles te doen om verder te leven. En dus vaak in een vervolging is de gedachte, oké, nu moet ik Jezus bekennen, maar Jezus weet wel dat ik hem lief heb. Dus ik ga alleen tegen de vijanden zeggen, oké, ik ben niet met Jezus. Maar in mijn huis ga ik naar God bidden en ga ik Jezus bekennen. En Jezus kent mijn hart. Hij weet wel dat, ja, voor deze mensen, ja, zeg ik gewoon, ik ken Jezus niet. Maar in realiteit heb ik Jezus lief. Maar hier, in deze situatie, en het is zo dat Jezus zegt, als we zijn naam niet bekennen, gaat hij ons naam voor God niet bekennen. Dus het is een beslissing. Een beslissing. De hele weg met Jezus. En dus hier zegt Jezus, we moeten bidden. Waarom? Omdat als we bidden in gemeenschap met God zijn, als we in de aanwezigheid van God zijn, met God zijn, krijgen we kracht van God om openbaar Jezus te bekennen. En om Gods wil te doen. We hebben kracht nodig. Dat is niet in menselijke kracht. Wat we kunnen doen, of wat we willen doen. Niet volgens wat onze emoties op deze moment zeggen. Maar we hebben kracht nodig van God. Maar om deze kracht van God te krijgen, moeten we in Gods aanwezigheid zijn. En dus Jezus zegt hier in bepaalde moment, nu moeten we intensief bidden. En dat doet Jezus. Jezus geeft hier het perfecte voorbeeld voor de discipelen. We kunnen zeggen, ja, Jezus is God. Dus het is een beetje raar. Jezus bidt aan God, maar Jezus is God. Maar hier, voor een bepaalde tijd, is Jezus God en volledig mens. Om een perfecte voorbeeld te geven. Om te zeggen, zo moeten jullie iets dat doen om Gods willen te doen. in bepaalde situatie. En dus Jezus is in gevaarlijke situaties en geeft het voorbeeld. Jezus doet het zelf. En voor Jezus is het nog moeilijker dan voor zijn leerlingen. Omdat Jezus wordt gekruisigd, zijn leerlingen niet. En Jezus weet het. En Jezus bidt intensief, omdat hij weet, hij kan nog weglopen en leven. En als hij dat niet doet, weet Jezus wat moet gebeuren. En dan zegt hij, als het mogelijk is, laat deze beker betekent de kruisiging voorbij gaan. Niet nu, misschien later. Emoties van Jezus, omdat hij ook volledig mens is, van een bepaalde tijd. En dus, hij zegt tegen de discipelen, er gaat in Versuchung kommen, in Prüfung kommen. Jullie moeten sterk zijn. Maar jullie kunnen alleen sterk zijn, als jullie in de aanwezigheid, in de glorie van God zijn, en kracht van God ontvangen. En dus, dat gebeurt door gebed, in deze situatie. En dus, God kent de situaties in ons leven. God weet wat we nodig hebben. En God wil kracht geven. Zodat we altijd Gods willen kunnen doen en God bekennen, kunnen bekennen. Voor mensen die aan God niet geloven en niet aan Jezus geloven. Maar dat gebeurt als we met God zijn. In Gods tegenwoordigheid. Krijgen we kracht door de Heilige Geest om het te doen. En dus hier, waarom slapen ze? We kunnen zeggen, ah ja, lange dag. De leerlingen zijn een beetje moe. En ja, we hebben ook slaap nodig. God heeft ons gemaakt en we hebben slaap nodig. Dat is niet, dat is normaal. Dat is normaal fysisch. En dat is niet slecht om slaap nodig te hebben. Ja, dat is normaal. Zo zijn we gemaakt van God. Dat is goed. Ja. En we hebben een bepaalde aantal van uren elke nacht nodig om te slapen. Dat is noodzakelijk. Anders kunnen we niet leven en functioneren. Gaat niet. Maar de discipelen hier, zegt Lucas, de reden is niet dat ze in deze situatie niet genoeg hebben geslapen. Dat is niet de grond, de oorzaak. Zegt hier, ze zijn in depressie gevallen. Te veel druk. Omdat Jezus iets zegt en ze zijn heel bang. Wat gaat gebeuren? En we hebben ja, iets gevaarlijks. Gaat gebeuren nu. En dus als iemand heel sterk in negatieve emoties is, kan het zijn dat hij niet kan slapen. Of kan het zijn dat door de druk gaat hij vallen slapen. Dat is gebeurd. En dus hier voor de leerlingen is het zo dat ze zijn helemaal zo sterk onder druk dat ze in slaap vallen. Maar waarom? Omdat ze hier emotioneel Gods kracht hebben nodig. Ze zijn een overnatuurlijke kracht van God in deze situatie. En dus, voor Jezus is het duidelijk, ze kunnen wakker zijn en bidden. Is mogelijk. Fysisch is het mogelijk. Maar ze moeten kracht van God krijgen in deze moment. Zodat God emoties kan veranderen. God verandert ons emoties. Ons gedachten, ons emoties en ons manier om te leven, als we met God zijn en in Gods aanwezigheid kracht van God krijgen. Dat is een verandering. Dus voor Jezus was nog veel meer druk in deze situatie. En Jezus kreeg kracht van God om te bidden en om in zijn hart heel goed klaar te zijn voor wat moet gebeuren. Menselijk niet mogelijk. Alleen door de kracht van God mogelijk. En voor de leerlingen hetzelfde. Als ze gevraagd zijn, jullie zijn ook met Jezus. Dan gaan jullie met ons ook gevangen nemen. En misschien gaan we iets moois doen met jullie. ja, ze denken en heel moeilijk. Alleen door de kracht van God. En hetzelfde heeft Petrus ervaren in Handelingen 4, als het gericht komt van de religieuze gericht, de Sanhedrin, religieuze gericht. Ze gaan Petrus roepen. God heeft een wonder gedaan door Petrus en Johannes Ein siegter Mann ist Chines. Und dann der religiöse Leiter kommen und sagen, Petrus, was tust du da? Welche Autorität hilft dir, um von Jesus zu praten und Menschen zu genesen? Das geht helemaal nicht. Ihr kann nicht Menschen genesen. Allein wir haben die Autorität, das zu tun. Ihr habt keine Autorität. Ihr bin ein Fissermann. Ihr habt keine Autorität, um über Gott zu praten. Und dus Petrus ist hier in einer Situation, eine gefährliche Situation. Die religiösen Leiter, sie sind an het Verfolgen von der Kirche und sie wollen die Apostel gefangen nehmen und misschien doden. Heel gefährlich. Und dus later in Handelingen 4, Petrus bidt und ist in der Gegenwärtigkeit von Gott, in der Anwesenheit von Gott und kriegt Kraft von der Heilige Geist. Und mit dieser Kraft von der Heilige Geist kann Petrus inmitten von der Sanhedrin, von der Gericht, praten über Jesus. Den Namen von Jesus bekennen, sonder bang zu sein. Der Heilige Geist verändert seine Emotions. Hier ist Petrus bang. Warum? Weil hier kriegt Petrus nie die Kraft von Gott. Warum nicht? Weil omdat er nicht Gott sucht. Omdat er nicht in der Gegenwärtigkeit von Gott ist und Kraft empfängt. Dus later in Handelingen heeft hij zijn les geleerd en bidt en krijgt kracht van God. En kan zonder angst Jezus bekennen. Het is een verandering. Overnatuurlijke kracht van God. In bepaalde situaties die God heeft voor ons in ons leven. En we hebben vreugde met God. En we hebben kracht met God. En we hebben taken met God. En soms gevaarlijke situaties met God. En in al deze situaties is het noodzakelijk in de aanwezigheid van God te leven en kracht van God te ontvangen. Zodat God ons kan leiden en zodat wij doen wat God wil en niet wat wij willen. Het is niet altijd hetzelfde. En dus Petrus heeft van deze situatie geleerd en zegt tegen de gemeente, we moeten altijd nuchteren zijn, altijd in gebed waken en altijd betekent ook als we normaal werken, we zijn altijd, en is niet alleen in de gemeente of wanneer we thuis bidden, maar waken betekent ook dat we altijd mit Gott wandelen. In altijd in een intieme relatie mit Gott sein. En in bepaalde situaties kunnen we Kraft von Gott ontvangen. Als we in dieser relatie zijn en leven, constant leven. In de tegenwoordigheid von Gott. Unabhängig, wat we moeten doen, mit welke mensen we praten, of wat we op onze werk doen. Wir können altijd, und es ist notwendig, altijd in Gottes Gegenwärtigkeit zu sein. Und von Gott Kraft zu kriegen und durch den Heiligen Geist geleitet zu sein, um die juiste Worte zu sprechen. Und dus, wir haben hier auch in zentrale Konzept Gedachten, juiste Gedachten zu haben. Und Paulus gebruikt dieses Wort in deze vers 7 hier, spreekt het over gedachten die komen van God. In Romeinen 8:6 spreekt Paulus over hetzelfde concept, phronema. Dus dezelfde wortel is gebruikt hier van Petrus en Paulus in Romeinen 8:6. En Paulus past het toe op de situatie dat we niet naar de vlees, maar naar de geest wandelen. En wat gebeurt als ze niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest Gods, verandert God ons gedachten. En de gevolg van wandelen met God en verandering te ervaren, verandering van ons gedachten, is in Romeinen 8, is vrede, eeuwige leven. Früchte von Gott, Kraft von Gott. Als wir die Räume geben, nach Heilige Geist oder der Heilige Geist uns Gedanken verändern, haben wir als Gefolg Leben, Friede, Früchte. Aber als wir Räume geben nach uns eigenen Gedanken, die nicht konform sind mit den Gedanken von Gott, da haben wir keinen Frieden. Da haben wir keine Kraft von Gott. Dann sind wir nicht rüstig in unserer Art, in dieser Situation. Unsere Emotionen können bepaalt sein durch Situations. Und wir geben Räume in uns Gedachte an diese Situations. Misschien gefährliche Situations. Und dann haben wir keinen Frieden. Aber in dieselben Situations können wir auch Gott Räume geben, sodass Gott uns Gedanken verändert und Friede bringt. Und das bevor er Situationen verändert. Wir wollen graag, dass Gott in gefährliche Situationen verändert, direkt. Sicher. Maar gaat hij niet altijd doen. En we weten normaal niet waarom, maar het is belangrijk om een ervaring met God te maken. Om Gods kracht te ervaren. Als we nooit in moeilijke situaties zijn, hoe kunnen we Gods kracht ervaren? Dan kunnen we leven zonder God, zonder problemen. En als jullie praten met mensen die Jezus niet kennen, zeggen ze vaak, oh ja, ik heb God niet nodig. Ik heb een werk, ik heb een familie, ik heb genoeg geld, ik ben gezond, ik heb God niet nodig. Waarom praat je over God? Ik heb God niet nodig. Alles is goed in mijn leven. Ja. Ha. En dan bidden we voor zegen van God. En dan is het mogelijk dat God in moeilijke situaties stuurt. Omdat alleen in deze moeilijke situatie kan een mens begrijpen, ik kan niet zonder God. En we hebben nodig dichterbij te komen. Dichterbij. En met God te leven. En moeilijke situaties kunnen helpen om dat te doen. Als we in deze situaties met God doorgaan. Zoals de discipelen, zoals de leerlingen. En dus, dat is in gemeenschap met God. En het spreekt hier over Olijfberg. Dus berg in het Oude en Nieuw Testament is vaak in plaats om te bidden en om God te ontmoeten. En dus hier ook in deze situatie in intensieve realiteit en aanwezigheid van God te ervaren. Betekent op het berg van God te zijn. Maar het kan ook thuis zijn. Ons berg, Olijfberg, kan thuis zijn. In de kerk. Of in de wc op werk, als we voor een minuutje een heel intensieve tijd met God hebben, is altijd een mogelijkheid om Olijfberg te vinden. Om Gods kracht te krijgen. En dan in vers 8 spreekt Petrus over zonden bedekken, vergeven. Het is heel moeilijk. Kunnen we niet doen zonder Gods kracht. Liefde is hier tegenovergesteld van zonde en gelijk met zonde bedekken. Betekent, als er zonde is, als iemand iets kwaads doet, dan zeggen wir, okay, wir haben Rechtigkeit nodig. Dus deze persoon moet nu betalen. Sie heeft mir iets kwaads gedaan. Ich bin boos op deze persoon en nu ga ik iets doen om gerechtigheid her te stellen. Ja? Heeft mij iets kwaads gedaan, dus ik ga iets kwaads terug doen of zeggen. Ja, dan is gerechtigheid. Fijn, prima. Maar dat is niet liefde. En dat gaat verder en verder. Ik ga iets slechts terug doen, maar dan komt nog een woord terug. En dat gaat verder en verder. En dus Petrus zegt, nee. We moeten zonde bedekken. Hoe gaat het? Als we iets kwaads terug doen, gaat de zonde niet bedekt. Maar gaat de zonde kracht krijgen. We vechten. En dan vechten we sterker. En dan vechten we sterker. De zonde krijgt kracht door gebrek van vergeving. Maar vergeving doet wat? Vergeving zegt, oké, dat was niet goed, dat was ongerecht, ik ben gekwetst, maar ik vergeef. En als ik dat doe, dan krijgt de zonde geen kracht. Dan gaat de spiraal van zonde en vernietiging van een relatie niet verder. Ik stop ermee. En door vergeving en liefde is het mogelijk de relatie te restaureren, her te stellen, te verbeteren. Door vergeving. En vergeving heeft te maken met geven. Ik heb in mijn hart in gedachte, deze persoon moet nu lijden, omdat ze dit gezegd of gedaan heeft. Maar ik geef het weg. Deze gedachte geef ik weg. Hij zegt, nee. Ik heb deze persoon lief, zoals God deze persoon lief heeft. Ik vergeef van harte. Niet alleen ik zeg, ik vergeef je, maar van harte. En als ik dat doe, van hart, dan is mijn hart rein en vrij bevrijd van alle negatieve gedachten. Het is een bevrijding. Vergeving is een bevrijding. En er zijn mensen die zijn nog boos op mensen die reeds gestorven zijn. En ze zijn in een gevangenis. Ze zijn gevangen in hun gedachten. En ze denken en creëren altijd nieuwe negatieve gedachten als ze aan deze persoon denken. En ze denken, deze persoon heeft dit en dat tegen mij gedaan. Ik ben gekwetst en ik voel me niet. Dat kan leiden tot depressie. En dus vergeven is weggeven. Deze gedachten weggeven. Is met God. Gericht is voor God. Voor mij, mijn taak is mensen lief te hebben. En zonden te vergeven. Van hart. Zonden te vergeven. En dan is mijn hart rein en vrij. Er zijn geen negatieve gedachten meer. Omdat God mijn hart geneest. Als ik vergeef, geneest God mijn hart. En ik heb geen vereising meer tegenover deze persoon. Ik kan vrij deze persoon lief hebben. Dus de zonde heeft geen kans. Als we vergeven, heeft de zonde in relaties geen kans. Maar het is een restauratie van relaties. Vergeven. Zoals God ons heeft vergeven. We kunnen het doen omdat we een ervaring met vergeving hebben. Als we geen ervaring hebben, kunnen we het niet doen. Maar we hebben een ervaring. We hebben elke dag ervaring met vergeving. Omdat God ons elke dag vergeeft. We hebben een ervaring, gebaseerd op wat we van God ontvangen, liefde en vergeving die we van God ontvangen, is een ervaring van ons, zodat we weten, zo is dat. Ik heb iets kwaads gedaan, maar God gaat mij niet bestraffen. Hij gaat verder mij lief te hebben. Zo gebeurt dat. Oké, dat ga ik ook doen. Iemand heeft iets kwaads tegen mij gedaan, maar ik ga vergeven. Dus ik ga verder met deze mens lief te hebben. En deze mens te zegenen. En dat is mijn hart. Mijn hart is vrij. En is in vrede en vreugde. Vrede en vreugde van de Heilige Geest. Door vergeving. En dan in vers 9 spreekt er over herbergzaam zijn en niet murmureren. Ja, in deze context. En Petrus heeft een ervaring. In Galater 2, 11 tot 14. Kunnen we misschien nog lezen? Galater 2, 11 tot 14. Heeft Petrus een ervaring met Paulus? Als ze in Antiochië zijn. En ze hadden besloten dat de besneding alleen voor Joodse mensen is, niet voor niet-Joodse mensen. En dus dat het nieuwe Israël is een Israël dat groter is met Joden en niet-Joden. En dus is een volledige eenheid tussen Joden en niet-Joden. Maar hier in Galaten 2, in Antiochië, in de kerk van Antiochië, is Petrus. En hij zegt hier in 2:11, maar toen Kefas, dat is Petrus, dat is Aramees voor Petrus, in Antiochië was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, zegt Paulus. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de Heidenen, maar toen er Afgesandten van Jakobus kwamen, trok er zich terug en at hij apart, uit Angst vor de Vorstandes van de Mysteinis. De Kerk is nu één. Jood en niet-Jood bestaat niet meer. Dat is een één volk van God. In Christus. En nu hier, Petrus heeft het wel begrepen. Maar hij vreest het oordeel of veroordeling van mensen die komen van Jeruzalem. Jacobus hier is gemeenteleider in Jeruzalem. En ze denken, en vele mensen in Jeruzalem, leiders ook, denken dat het wet van Mozes nog moet gepraktiseerd werden met heiden. Zodat ze deel van het volk van God zijn. Maar ze hebben wel besloten, voor deze situatie, dat het niet zo is. Dat heidenen in de gemeente moeten niet besneden worden. Om volk, lied van het volk van God te zijn. Dus hier vreest Petrus het oordeel van mensen, van leiders in Jeruzalem, meer dan God. Voor God is het allemaal duidelijk. Jood en niet-Jood bestaat niet meer. We zijn één volk van God. En hier zegt Petrus, nee. De Joden zijn samen en dat is waarachtig het volk van God. De Heidenen moeten eerst Joden worden om het volk van God te zijn. En dus Petrus zegt dat het niet zo. Petrus, je doet iets wat zonde is voor God. En Petrus denkt aan deze situatie. En dat gaat over samen eten. Is heel belangrijk. Samen eten in deze cultuur betekent ik ben eens met deze persoon. En dus een grote probleem in de eerste eeuw, misschien het grootste probleem, is dat Joden denken, misschien de niet-Joden zijn in tweede categorie van christen. Of heiden denken hetzelfde over Joden. Heiden kunnen zeggen, en later in de reform hebben we hetzelfde argument, de Joden die hebben Jezus verworpen. Dus Joden is niet het volk van God meer. Ze hebben Jezus verworpen. En de Joden zeggen, het woord van God, van Mozes, zegt, alle moeten besneden worden, de mannen. De achtste dag moeten besneden worden. En dus in ruzie in de gemeente. Maar de beslissing van de apostelen is dat in het Nieuwe Testament met Jezus, in het Messiaanse koninkrijk van Jezus, is er geen verschil meer tussen Joden en niet-Joden. Dus de niet-Joden moeten niet besneden worden. En dus Petrus wil hier niet met christenen samen eten. Hij zegt, nee, ze zijn niet volk van God, als ze niet het wet van Mozes accepteren. En dus is een probleem voor de verkondiging van het evangelie. En dus hier Petrus schrijft, dat moet niet gebeuren. In het eerste eeuw is de gemeente altijd, de gemeente heeft de vergaderingen altijd in een private huis. Dus Petrus zegt hier, als we een huis hebben en onze vergadering, van kerkvergadering in ons huis hebben, dan kunnen we niet zeggen, oké, deze mag komen, deze mag niet komen. Dat kunnen we niet zeggen. Als het een lid van de gemeente is, moet ik zeggen, Jood of niet Jood, ik accepteer hem in mijn huis en we gaan samen eten. Dat betekent hier herbergzaam. Van het werk van de gemeente. En geen splitsing tussen verschillende groepen in de gemeente. Maar alle accepteren allemaal. In Christus. Zonder murmureren. En dus is een heel belangrijke principe. Israël in de woestijn murmureert tegen God. Omdat God niet direct doet wat ze willen. Israël zegt, ik wil dit en dat. En dan nog een beetje koekjes. En dan een beetje pizza. Also, en God gaat niet direct doen wat ze willen. Dus ze gaan murmuren in tegen God. En dat kan vaak gebeuren, als wenn situaties zijn die niet zo gemakkelijk zijn en die we niet willen. Dan zeggen we, God, wat doe je? Je hebt geen recht dat te doen. Je hebt geen recht dat ik door deze ervaring ga. We gaan murmureren. Tegen God of tegen andere mensen. De andere mensen doen niet wat ik wil. Dus ik moet iets sterker zeggen tegen deze mensen. Accepteren. Situaties accepteren. En begrijpen, wat is mijn taak voor God in deze situatie? Alleen dat is wat is belangrijk. Wat is mijn taak in deze situatie? Er zijn dingen die kan ik niet vermijden. En God zet me in situaties. En ik ga deze situaties accepteren en alleen zoeken wat is Gods wil dat ik doe in deze situatie. Of met mensen, ik accepteer andere mensen, ze zijn niet zo wie ik. En ze doen niet wat ik wil, maar ik accepteer deze mensen. Zoals ze zijn. En dat leidt door dienst. Ik accepteer mensen en ik dien deze mensen. In de wereld is de vraag, hoe kan ik meer en meer kracht of macht over deze mensen hebben? Maar in Christus is de vraag niet, wat kunnen de anderen voor mij doen? Of hoe kan ik kracht over deze mensen hebben? Maar de vraag is, hoe kan ik beter dienen? Dat is het principe van liefde. Hoe kan ik deze mensen beter dienen? En als de discipelen, de leerlingen vragen, Jezus, hoe ziet het uit? Ik wil graag aan jouw rechterkant zitten in de hemel. Niet zo ver, dichtbij. En een beetje, ja, een betere positie hebben dan de anderen. En Jezus zegt, nee, we zijn beroepen om te dienen. En als je groot zijn wil in het koninkrijk van God, dan moet je een grote diener zijn. Dus dieper, onder de achter, onder de anderen staan, om de anderen te dienen. En Johannes 13 spreekt over voetwassing als een voorbeeld voor dienst. Sommige gemeenten praktiseren dat nog, letterlijk. Maar hier wat Jezus zegt is Jezus was de voeten van de leerlingen om te tonen, ik ben een dienaar. En jullie moeten deze voorbeeld volgen. Jullie moeten dienaren zijn. En Paulus schrijft het, ik ben slaaf van God en ik ben slaaf van alle mensen. En dus, groeien in God betekent God en mensen te dienen. En deze deel eindig dan met Gods woord spreken. En niet woorden die niet Gods woord zijn. Dus hier gaat het over heerlijkheid en kracht die van God is. Alles wat we doen, doen we om God te verheerlijken. Indien iemand spreekt, moet hij het woord van God spreken. En in vele parallelstellen in Paulus, waar het over het woord gaat. Welke woord? Niet slechte woorden, maar goede woorden. Goede woorden om elkaar op te bouwen. Niet reacties, menselijke reacties, maar goede woorden van God in deze situatie, zodat we elkaar dienen en elkaar met onze woorden, met onze houding, elkaar opbouwen. En dus, Petrus denkt aan viele situaties in zijn eigen leven en past deze situaties toe in het leven van de gemeente. Petrus, die begrepen heeft dat we alle stenen in het huis van God zijn. In Matthäus 16 zegt Jezus dat Petrus een steen is. Maar de rots als fundament van de gemeente is Jezus, is niet Petrus. Petrus is niet de eerste paus. maar in steen, een van de vele stenen in het gebouw van God. En Petrus past dat toe aan de gemeente en zegt, wir sind allemaal, zoals ik, wir sind allemaal stenen in het gebouw van God. En we gaan samenwerken om elkaar op te bouwen en om God te verheerlijken. Verheerlijken door onze woorden die daar zijn om op te bouwen. En we gaan God dienen door een houding die een houding van liefde is. Een houding van vergeving. Als er vergeving noodzakelijk is, vergeven we. En praktiseren liefde en de woorden die in overeenstemming zijn met het woord van God. En dus, op deze manier, zegt Petrus, kan de gemeente gebouwd worden. Op deze manier is God verheerlijkt in ons leven. Constant, in elke situatie, elke dag. Elke dag zijn we, is onze functie, onze taak, ons taak, om God te verheerlijken. Door wat we zeggen, door wat we doen, en door onze houding tegenover andere mensen. Zodat andere mensen kunnen Jezus leren kennen. Misschien kunnen we nog samen bidden. Dank u, Jezus, voor uw liefde. En dank u dat u ons gelegenheid geeft te leren in verschillende situaties in ons leven. En er zijn vele situaties die we niet graag hebben. En deze situaties kunnen toch ons helpen dichterbij te komen en in een intensievere relatie met jou te leven, om kracht van jou te ontvangen, om vreugde en vrede door de Heilige Geest te ontvangen, om woorden te ontvangen, zodat we jouw woorden kunnen spreken. Woorden van opbouwing, woorden die mensen tot jou leiden. Omdat jouw wil is dat allemaal gered worden. En je wil ons gebruiken. Voor mensen die we ontmoeten, die je nog niet kennen. Maar we kunnen een instrument zijn in jouw handen. We willen een zegen zijn. Voor ons broers en zusters een zegen zijn. Om samen te groeien. Om samen ervaring met jou te maken. En jou heeft de kracht om situaties te veranderen, leven van mensen te veranderen en om ons te leiden, zodat wij altijd, elke dag jouw wil kunnen doen en met jou wandelen. En we danken u voor de kracht die u de discipelen gegeven heeft en de kracht die u ons geeft in ons leven, zodat we alles kunnen doen tot uw heerlijkheid. In de naam van Jezus. Amen. Amen. God zegene.